Geliefde gemeente, namens de kerkraad delen wij u het volgende mede. De tweede huwelijksafkondiging mogen we doen van Leendert Heuvelman en Petronella Geertruida Peeman. Bevestiging van dit huwelijk hoopt plaats te vinden aanstaande vrijdag 5 oktober om 13:30 hier in dit kerkgebouw. En we mogen ook de eerste huwelijksafkondiging doen en wel van Gerard Kuilenburg en Annemieke van der Hel. Vandaag zullen er twee collecten zijn. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En volgende week is er één collecte en die is bestemd voor de kerkelijke kassen. Van dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verhef thans uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. O Heer, Gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toornengloed. Ai, matig uw kastijden, sla met medelijden gelijk een vader doet. En ook het negende vers. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Zingen we met elkaar uit Psalm 6, de versen 1 en 9. Thank you. Eind willen wij ons ook deze morgen stellen onder de tucht van Gods heilige wet. En in aansluiting op de lezing van die wet met elkaar zingen uit Psalm 119 en daarvan het 80ste vers. Ai, zie, o Heer, dat ik uw wet bemin. Uw gunst vernieuw mijn leven en mijn krachten. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat is vanmorgen uit het Oude Testament en uit het eerste boek van de Bijbel. Het boek genaamd Genesis. En daarvan het 5e hoofdstuk, te beginnen bij het 21ste vers. En we lezen door tot het 6e hoofdstuk, het 8ste vers. Dus stellen wij ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 119, het 80ste vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Genesis 5 vanaf het 21ste vers tot Genesis 6, het 8ste vers. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. Je zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Je zult niet begeren uw naaste een huis. Je zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Enoch leefde 65 jaren en gewon Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had 300 jaar. En hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaren. Henoch dan wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. En Methuselah leefde 187 jaren en hij gewon Lamech. En Methuselah leefde nadat hij Lamech gewonnen had 782 jaren. En hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Methuselah 969 jaren en hij stierf. En Lamech leefde 182 jaren en hij gewon een zoon. En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onze handen, vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. En Lamech leefde nadat hij Noach gewonnen had 595 jaren. En hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Lamech 777 jaar en hij stierf. En Noach was 500 jaren oud en Noach gewon Sem, Gam en Javet. En het geschiedde als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, dat Gods zonen de dochters der mensen aanzagen dat zij schoon waren en zij namen zich vrouwen uit allen die zij verkozen hadden. Toen zeide de Heere: mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, terwijl hij ook vlees is, doch zijn dagen zullen zijn 120 jaren. En die dagen waren er reuzen op de aarde. En ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren en zich kinderen gewonnen hadden, deze zijn de geweldigen die van ouds geweest zijn, mannen van namen. En de Heere zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te alle dagen alleenlijk boos was. Toen berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het smartte hem aan zijn hart. En de Heere zeide: ik zal den mens dien ik geschapen heb verdelgen van de aardbodem, van de mens tot het vee, tot het kruipend gedierte en tot het gevogelte des hemels toe, want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. Tot zover de schriftlezing. Liefde gemeente, we willen samen zoeken het heilige aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. En in ons gebed willen wij gedenken aan zuster Heijstek, die de komende week geopereerd moet worden. En we mogen ook dankzegging doen met zuster Nelis, die uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. Zoeken we samen het aangezicht des Heeren in gebed. Heren, zo mogen we weer samen zijn in uw huis. De deuren stonden weer open. U hebt ons de gezondheid gegeven dat we hier in uw huis konden komen. Ja, boven alles hebt u ons ook nog de genegenheid gegeven om op te gaan. En wij bidden u, laat het zo mogen zijn dat het ook een vreugde in ons hart mag geven, dat we nog kunnen opgaan, dat er een verwondering in ons hart is. Heren, dat u met mij nog geen einde gemaakt hebt, maar dat u vanmorgen nog mest om een levensboom wil leggen, dat u vanmorgen nog woorden wilt spreken tot bekering van mijn ziel. O Heren, wat is het toch een wonder dat ik hier mag zitten in uw huis. En geef ook dat we dat verlangen mogen kennen: Heren, bekeer mij. En geef toch dat ik niet onbekeerd de kerk uit zal gaan. Dat we bevreesd zouden zijn om dat woord van u ongehoorzaam te zijn. En dat er zo een hartelijk verlangen en uitzien mag zijn vanmorgen: Heren, bekeer me toch. Wees mij de zondaar toch genadig. Heren, wilt u de dominee vervullen met uw heilige geest, dat hij woorden mag spreken met kracht, dat hij mag spreken in betoning van geest en waarheid, opdat de woorden geheiligd mogen worden aan mijn hart. Wat zou dat rijk zijn als we zo vanmorgen in de kerk mogen zitten. Dan zult u zich ook niet onbetuigd laten, Heren. En geef ook dat uw kinderen mogen komen in uw huis. misschien wel dorstig naar dat water des levens, mat, Heere, en uitziende naar die dauw van het woord, zoudt gij dan vanmorgen voor hen een verrassend God willen zijn. Gedenk uw kinderen, die uitzien naar uw stem, die verlangen naar uw onderwijs, die met Maria begeren te zitten aan de voeten van u, o Heer Jezus. En dan hebt u nog gezegd, één ding is nodig. En Maria heeft het beste deel uitgekozen. Het zal van haar niet weggenomen worden. Nee, Heer, als uw kinderen zo mochten opkomen, dan zult u ook vanmorgen aan hen verschijnen naar uw belofte. Als er in het hart dat verlangen is naar uw Heilige Geest, dan hebt u het ook gezegd, die bid zal ontvangen. En die klopte, die zal open gedaan worden. Heere, laat het zo vanmorgen dan een rijk uur mogen zijn, onverdiend, Heere. Want dat moeten we belijden. Als we terugzien op de achterliggende week, ach Heere, wie heeft er dan recht op ene zegen? Dan hebben we het allemaal verbeurd, Heere. En geef dat we zo ook als onwaardigen hier in uw huis mogen zijn. Wij bidden u ook voor hen waar zorgen zijn. Heer, u weet ook dat er opgekomen zijn naar uw huis. En die zoveel zorgen met zich meedragen. Zorgen om hun kinderen. Zorgen om hun huwelijk. Zorgen omdat ze alleen hun weg moeten gaan. Weduwen en weduwnaren. Zij die kinderen hebben verloren. O Heer, zo zijn we vaak bezet. Met veel moeite en verdriet, ook als we naar uw huis gaan. Misschien dat de eenzaamheid ons aangrijnst. Dat we zorgen hebben waar we met niemand over spreken kunnen. Heere, wilt u ons allemaal gedenken. En laat het zo mogen zijn dat uw huis ook een huis mag zijn. Waar troost gevonden mag worden voor een treurende ziel. Heere, gedenk ons zo. En dan willen we ook in het bijzonder bidden voor zuster Heijstek, die de komende week naar het ziekenhuis zal moeten gaan om een ingrijpende operatie te ondergaan. Heere, blijf bij haar. En wij bidden u, geef dat haar oog gericht mag zijn, niet op de handen van de chirurgen en op alles wat gebeuren gaat, maar dat ze door u even bovenuit getild mag worden en dat ze op u mag zien. En dat ze in stil vertrouwen de weg mag gaan die noodzakelijk is. Gedenk ook daarbij haar man. U weet ook, als we door liefde aan elkaar verbonden zijn, Heere, dan voelen we het als het ware zelf ook, wat er ondergaan moet worden. Sterk hem daarin ook samen met de kinderen. En breid gij zo uw vleugelen over dit gezin uit. En wij bidden u, Heere, dat we het ook verblijd mogen zijn, dat u alle dingen wel maakt. En zegen dan zo ook de ingreep en laat er ook met elkaar meeleven mogen zijn. Wilt u ook zijn met Tony Moerenhout, die nog steeds niet met ons op kan gaan, die verzorgd wordt in de herberg, blijf ook bij haar, begeef en verlaat haar niet. Gedenk ook allen, Heere, we hebben hun namen verschillende malen in ons midden mogen noemen, waar ernstige ziekten ingekomen zijn, waar behandelingen gevolgd worden. Och, dat ons oog maar op u, de Heere, geslagen mag zijn, om van uw hulp en gunst te vragen. Heere, gedenk ook aan zuster Nelis, die weer thuis mocht komen. Heer, het zijn moeilijke weken geweest in het ziekenhuis. Er zijn ook dagen geweest waarin we gevreesd hebben, hoe zal het verder gaan. Maar u bent zo goed voor haar geweest. U hebt haar door de operatie heen gegaan, u hebt de complicaties die optraden weggenomen. En nu mag ze weer in Oudorp zijn. Heere, wilt u bij haar blijven? Gedenk ook haar broer en de familie de Korte, die haar mogen verzorgen. Laat het goed met elkaar mogen zijn. En geef bovenal aan onze zuster, Heere, dat ze door deze wegen heen uitgedreven wordt om schuiling te zoeken bij u, o Heer Jezus Christus, in uw bloed, voor tijd en eeuwigheid. Gedenk ook onze broeder Holla, die weer met ons op mocht trekken, die weer in uw huis mag zitten. Heere, wat zal dat ook voor hem een wonder zijn. Ik mag er nog zijn, Heere. Ook voor hem zijn er kritieke ogenblikken geweest. Maar u hebt nog geen lust gehad in zijn dood. Maar daarin hebt u het hem toegeroepen. Bekeer u toch en leef. Heer, zo gedenken wij aan heel de gemeente. Wees ook met de jonge mensen die de komende week in het huwelijk mogen treden. Heer, laat het voor hen ook een gezegende dag mogen zijn. Dat ze er naar uit mogen zien om elkaar het ja-woord te mogen geven. Maar bovenal dat dat ja-woord bekroond mag worden met uw zegen. Heer, zo zien wij met heel de gemeente uit naar uw komst, Heer. We hebben dat allemaal zo nodig. En wilt gij dan vanmorgen nog een verrassend God zijn? Ook voor hen die misschien helemaal niet denken aan u. Die misschien maar uit gewoonte zijn opgekomen. Heere, laat het zo mogen zijn dat het net wordt uitgeworpen. En dat ze bij verrassing gevangen werden in dat net, Heere. En er niet meer uit kunnen. En dat ze zo, Heere, door u vastgegrepen worden. Door u bekeerd worden. En van u het leven mogen ontvangen. Dierbare koning, ondersteun ons toch. Als we weer geroepen worden tot dat onmogelijke werk, Heere. Want wie zal toch de mond van de levende God kunnen zijn? Heere, dat kan toch alleen. Als u uw dienaar aanraakt met een kool van dat heilig altaar. Reinig dan zijn hart en lippen. Als hij geroepen wordt tot die heilige dienst, Heere. O, laat het dan ook in zijn hart een vreugde mogen zijn, Heere. Want van onze kant kunnen we er zo tegenop zien. Maar Heer, als u erin meekomt, is het toch geen heerlijker werk dan de gemeente uw woord te mogen verkondigen. Een diep ingrijpend woord, maar ook een woord dat zondaren doet leven en uw kinderen in het leven houdt. Heer, doe het dan, om Christus wil alleen. Amen. Liefde gemeente, kinderen, jullie hebben de achterliggende weken gehoord over Noach. En ook zal er vanmiddag weer een groep zijn waar de meester of de zondagschooljuf zal vertellen over Noach. Noach, die man die door de Heere geroepen werd om de ark te bouwen. Wel, kinderen, de dominee wil de komende weken ook over Noach preken. En ik hoop dat als er op de zondagsschool over verteld wordt, dat dat voor jullie dan ook een hulpmiddel mag zijn om de preken ook te mogen begrijpen over Noach. Want het leven van Noach, al is dat dan al zoveel duizenden jaren geleden gebeurd, ook wij kinderen, wij kunnen zoveel leren uit dat leven van Noach. En geliefde ouderen, wij hebben vorige week een indrukwekkende preek gehoord over de wederkomst. Een preek uit Matteüs 24, waarin ons de tekenen gegeven zijn die vooraf zullen gaan aan de wederkomst. En als u even verder met mij leest in dat hoofdstuk waar vorige week uit gepreekt is, dan ziet u ook dat de dagen van Noach daarin genoemd worden. Lees maar in het 37e vers. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe in welke Noach in de ark ging. Zo liggen er ook in de geschiedenis van Noach en de tijd waarin hij leefde, ook tot op de dag van vandaag, zoveel onderwijs. En de Heere geven ook aan uw ouderen, dat we met elkaar mogen zien wat de Heere wil zeggen als hij, sprekend over de wederkomst, ook wijst ons ter waarschuwing naar de dagen van Noach. Maar bovenal, kinderen en ouderen, veel mogen wij leren uit het leven van Noach. Veel mogen wij leren uit de dagen van Noach in het licht van de wederkomst. Maar bovenal is het mijn begeerte dat we de God van Noach mogen leren kennen. En zo zegenen de Heere de prediking de komende weken uit het leven van Noach, dat ze ons mogen leren kennen. Het leven van Noach, de tijd van Noach, maar bovenal ook de God van Noach. We willen dan vanmorgen een begin maken met de geschiedenis van de prediker der gerechtigheid Noach. En we willen daartoe een tweetal versen met elkaar in het bijzonder overdenken. En wel een eerste vers uit het vijfde hoofdstuk van Genesis, waar we lezen in het 29ste vers. En hij, dat is Lamech, noemde zijn naam Noach, zeggende: deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onzer handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. En ook het 8ste vers van het 6e hoofdstuk. Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. Heel eenvoudig willen we vanmorgen stilstaan bij Noach. En we letten dan op een drietal gedachten. Zijn tijd, zijn vader en zijn God. We willen dan vanmorgen stilstaan bij Noach. En we letten in de eerste plaats op Noach's tijd. In de tweede plaats op Noach's vader. En in de derde plaats op Noach's God. Toch eerst gaan we met elkaar zingen. En wel uit Psalm 78. En daarvan het tweede en het derde vers. Verborgen heen met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelden, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen. In dat licht willen wij ook stilstaan bij de geschiedenis van Noach. Zingen wij met elkaar uit Psalm 78, de versen 2 en 3. Thank you. Ooft looft den Heer gestadig, die oppermajesteit is gunstrijk, zeer genadig en goed in eeuwigheid. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 107, het eerste vers na het Amen der prediking. En Lamech noemde zijn naam Noach, zeggende: deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onze handen, vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. We staan vanmorgen dan stil met de hulp van de Heere bij Noach. In de eerste plaats letten we op zijn tijd. In de tweede plaats op zijn vader. En in de derde plaats op zijn God. Liefde gemeente, kinderen, in wat voor tijd leefde Noach nu? En misschien heeft de zondagsschoolmeester en de juf daar al iets over verteld. Maar het zou wel belangrijk zijn om daarop te letten, want als de Heer Jezus zelf ons daar naar verwijst, naar die tijd van Noach, als een signaal om aan te geven als wij in die dagen leven, dat zijn wederkomst spoedig komen zal. Wat was dat nou voor een tijd waarin Noach leefde? Wel kinderen, we willen dat met elkaar wat nagaan uit het begin van het zesde hoofdstuk. Probeer maar te luisteren dat je er iets van kan begrijpen. Want de woorden die daar gebruikt worden zijn niet altijd heel eenvoudig en zeker niet voor kinderen. Maar toch zal ik proberen iets duidelijk te maken van de tijd waarin Noach geboren werd, waarin hij als kind opgroeide. En dan staat er aan het begin van het zesde hoofdstuk dat de zonen van God de dochteren der mensen aanzagen dat ze schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij verkozen hadden. Wat gebeurt daar in die dagen? En wat wordt daar nou mee bedoeld met Gods zonen? Wel, daar zijn heel wat verschillende verklaringen over wie dat toch geweest zijn, die zonen van God. Er zijn uitleggers die denken aan mythologische figuren, aan mensen tussen God en mens in. Je zou kunnen zeggen bovenaardse wezens, godenfiguren of engelen. Andere uitleggers die denken weer aan bijzondere vooraanstaande personen, koningszonen bijvoorbeeld. Gaan we te raden bij Joodse uitleggers, in de Targum bijvoorbeeld, dan vinden wij dat ze denken aan rechters. Maar ik denk toch dat de meest verantwoorde uitleg van dat woord Gods zonen hierin gelegen is, dat de Heere daarmee aanduidt zijn kerk. Dat de Heere daarmee aanduidt de gelovigen uit het geslacht van Seth. En dan is het ook niet zo verwonderlijk dat hier staat Gods zonen. Want we lezen bijvoorbeeld in het geslachtsregister van de Heer Jezus, in dat register dat we vinden aan het begin van Lucas, dat ook Adam genoemd wordt Gods zoon. Dus met onze kanttekenaren en de meeste gereformeerde uitleggers houden wij het begrip Gods zonen voor de nakomelingen uit het gelovige slacht van Seth. Je kunt denken aan de lijn van Adam, Seth, Enos. En dan bij die naam Enos, dat derde geslacht, dan lezen wij: toen begon men de naam des Heren aan te roepen. In die dagen van Enos werd dus als het ware zichtbaar het onderscheid tussen hen die in het openbaar voor de naam van de Heren uitkwamen, zijn naam beleden, in het openbaar gingen offeren, en die andere lijn, die lijn van Kaïn, dat geslacht dat niet meer van de Heere wilde weten. In de dagen van Enos, een van de nakomelingen dus van Adam, begon men de naam des Heeren aan te roepen. De zichtbare kerk, om het zo te mogen zeggen, ontstond met haar eigen eredienst van offeranden. En zo zeggen ook onze kanttekeningen het. Toen In die dagen van Enos begonnen de rechte kinderen van God zich van de anderen af te zonderen. Als het ware, er kwam een onderscheid dat zichtbaar werd tussen de kinderen van Kain en de kinderen van Seth. Er kwam een onderscheid tussen de kerk en de wereld. En nu zijn Gods zonen degenen die bedoeld worden, die behoren bij dat geslacht van Enos. Maar wat gebeurt er nu? Dat onderscheid dat er moet zijn tussen de kinderen van God en de kinderen van de wereld, tussen de kerk en de wereld, dat onderscheid dat zichtbaar moet zijn bij wie je behoort, dat ging vervagen. Er kwam een vermenging tussen de kinderen van God en de kinderen van de wereld. En hoe kwam dat? Kwam dat omdat de wereld machtig werd en dat de wereld Gods kinderen ging onderdrukken en hen ging vervolgen? Nee, zo ging het niet. Het ging op een hele andere manier. En luister maar mee, wat staat er? En de zonen Gods zagen de dochteren der mensen aan. Die mannen uit dat geslacht van Seth uit Enos, die gingen kijken naar de meisjes uit het geslacht van Kain. En van die meisjes ging een aantrekkelijkheid uit, een aantrekkingskracht. De zonen van God werden bekoord door de erotische aantrekkingskracht van die meisjes. En dan moeten we eens goed opletten, gemeente, wat er staat. En als je goed luistert, dan proef je het als het ware. En zij zagen aan. En waar zou dat woord zien nou naar terug verwijzen? Wel, luister maar. Naar Genesis 3. Want daar staat ook iets geschreven van iemand die ergens naar kijkt. En dan denk ik dat de kinderen wel weten wie ik bedoel. Was het niet Eva? Eva zag de appel aan dat hij schoon was. En dat hij heerlijk was. En je voelt als het ware wel wat hier gebeurt. Als er staat, en de zonen van God zagen de dochteren van de wereld aan, dan voel je wat er gaat gebeuren. Namelijk, er wordt een grens overschreden, net als in de dagen bij Eva. Eva overschrijdt de grens van Gods gebod. En zo overschrijdt ook hier de zonen van God de grens die de Heere gesteld had, dat ze namelijk afgezonderd moesten blijven en zich moesten houden aan Gods woord en zijn inzettingen. En zich niet vermengen met die goddeloze wereld, met het nageslacht van Kain. Maar ze doen het wel. En ze trouwen met de meisjes, de dochters van Kains geslacht. En ze doen dat eigenzinnig. Ze doen dat zoals later dat Simson zal doen, zonder zijn vader en moeder te raadplegen. Want je moet de Bijbel maar nauwkeurig lezen wat er staat. En zij namen zich vrouwen uit allen die zij verkozen hadden. Ze lieten zich leiden door hun eigen wil en hun eigen lust. Ze gingen niet te raden bij de Heer. Ze vroegen het niet aan vader Enos. Maar ze kozen zelf hun meisjes uit. Ze konden zich niet verweren tegen de aantrekkelijkheid die van deze vrouwen uitging, van hun schoonheid. En ze werden slap en week. Ze konden geen weerstand eraan bieden en ze vielen in de zonde. En ze vermengden zich met de kinderen van de wereld. En wat staat er dan van die kinderen die uit dat huwelijk geboren worden? Het zijn namelijk reuzen, geweldenaars, mannen van naam. En wat wordt daarmee bedoeld? Wel, vanuit het Hebreeuws wordt er met dat woord geweldenaars, mannen van naam, aangeduid. Mannen die denken dat ze zonder God kunnen. In dat woord zit iets opgesloten van mensen die gedreven worden door hoogmoed, door arrogantie. Mensen die zich als het ware als God wanen. Wat een ontzettend gevolg heeft die vermenging gekregen van de zonen van God met de dochteren der mensen. Luister maar wat de Heere ervan zegt, want daar gaat het uiteindelijk over. Wat zegt de Heere van die vermenging van zijn kinderen met de kinderen van de wereld? Wel dit, en de Heere zag dat de boosheid der mensen menigvuldig was op de aarde en al het gedichtsel der gedachten zijn harten ten alle dagen alleenlijk boos. Door die vermenging van kerk en wereld ontstaat er een geslacht dat verdorven is en boos. Wij kennen in het Nederlands een spreekwoord dat zegt: het bederf van het beste brengt ons het slechtste. En wat wordt daar nou mee bedoeld? Wel dit, in het licht van onze geschiedenis. Als mensen uit de kerk, om het zo te zeggen, Gods kinderen, zich vermengen met de wereld, dan worden ze nog erger dan de wereld. Dan leven ze zich nog driester uit dan de wereld in de zonden. Ontstellende goddeloosheid openbaart zich in de harten van deze geweldenaren, in de harten van deze kinderen die ontstaan zijn uit het geslacht van de zonen Gods en de dochteren der mensen. Geweldenaars zijn ze in het zondigen. Leugen en geweld triomferen. Er is maar één ding wat telt en dat is het genot. Je uitleven wat er in je zit. En daaruit ontstaat een hoogmoed. Wij kunnen zonder God. Wij hebben de Heere niet meer nodig. Al hun krachten bundelen die geweldenaars in hun verzet tegen God en hun opstand tegen hun schepper en maker. Ontzettend gevolg, die vermenging tussen kerk en wereld. En geliefde gemeente, dan komt die tijd zo heel dicht bij ons. En jonge mensen, dan heeft dat zoveel te zeggen voor jullie en voor mij. Kom luister eens. De Heer heeft vanmorgen voor jullie in de eerste plaats, jonge mensen, een boodschap vanuit deze geschiedenis. De Heere wil jullie vanmorgen wat zeggen. En wat is dat? Wel, dat als het gaat om de keuze van een levensgezel. Als je nou verlangt naar een jongen of naar een meisje. Dan laat de Heere zien, zoek nou niet naar de lust van je eigen wil. Zoek nou niet naar de aantrekkelijkheid van de wereld. Laat je niet meeslepen door wat de wereld je aantrekkelijk voor ogen stelt. En als het gaat om het zoeken van een levensgezel, om een jongen of een meisje, laat het dan nooit zo zijn dat je iemand zoekt die met God en zijn gebod geen rekening wil houden. Zoek dan geen vrienden die om de andere zin een vloek gebruiken en die je meenemen naar wereldse gelegenheden. Oh, want dan is het gevaar van de verharding zo groot dat je nooit meer wil weten van God en van zijn woord. De Heere laat je vanmorgen zo duidelijk zien, jonge mensen, wat de consequenties, wat de gevolgen zijn van zulke keuze als je met de zonen Gods kiest naar je eigen wil en je luistert naar de stem van je eigen hart. O, laat het toch zo zijn bij het zoeken van een man of vrouw of van vrienden. Mag ik maar eens heel eenvoudig zeggen, als je nou een meisje zoekt, jongens, zul je dan aan de Heere vragen: Heere, mag ik een meisje hebben waarmee ik u kan dienen? Mag ik een meisje ontvangen waarmee we samen de Heere mogen vrezen? Zou de Heere zo'n gebed dan niet willen verhoren? En als je vrienden zoekt, vraag dan aan de Heere: Heere, mag ik vrienden ontmoeten waarmee ik mag wandelen in de weg van uw geboden? O, zie toch wat een verschrikkelijk gevolg het is als je gaat vermengen met de wereld, met die gode vijandige wereld. O, zie dan wat er gebeurt. Verharding, afkeer van de Heere. en zijn wet en van zijn woord. Daarom vanmorgen zegt de Heer door deze geschiedenis heen, jonge mensen, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Niet aan de wereld, zegt de Heer, maar zul je vanmorgen je hart geven aan de Heer. Jonge mensen, zoek hem vanmorgen nog. Hij is er vanmorgen, ook voor jullie. Als je zo die tijdsbeeld met elkaar overdenkt, dan vraag je wel. O, als dat dan waar is, alle gedichtsel der mensen zijn harten is ten alle dagen boos. Als je ziet de geweldige gevolgen van die vermenging tussen kerk en wereld, dan vraag je soms in benauwdheid af, is er dan nog iemand die de Heere vreest in die dagen? Worden niet alle mensen meegezogen door de wereld met haar verleidingen? Nee, gelukkig niet. God houdt zijn kerk in stand, dwars door het woeden van de Satan heen. Want daar lezen wij dat er is een Lamech, Noach's vader. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Lamech, de vader van Noach. En als we dan even in onze gedachten weer teruggaan naar het vijfde hoofdstuk, dan zien wij daar een opsomming van de 10 geslachten die voortvloeien uit Adam. En als je dan dat op je gemak thuis nog eens terug zal lezen, dan zie je dat het als het ware steeds op dezelfde wijze wordt verwoord. Maar bij Lamech gebeurt er iets heel bijzonders. Lamech, dat is namelijk de enigste in die 10 geslachten waarvan we iets lezen wat hij gezegd heeft. En daardoor mag dat wel onze bijzondere aandacht hebben. Van al die anderen wordt niet gezegd dat ze iets gesproken hebben, behalve van Lamech. En wat zegt Lamech dan? Wel, wanneer hij zijn kind in zijn armen heeft, dan zegt hij, deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onzer handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. Hier hoor je een man aan het woord, geliefde gemeente, die smart heeft over de vloek die er gekomen is over het aardrijk. Lamech die ziet de oorzaak van al die dingen. En dat is dat we bij God weggegaan zijn. Lamech ziet de oorzaak van dat afwijken van de Heere, namelijk de val in Adam. En daarom, als je zo naar de woorden van Lamech luistert, dan voel je als het ware de echo, hoor je daarin, van de woorden uit Genesis 3 van de zondeval. Hij wist hoe dat Adam en Eva gevallen waren. En hoe dat het wereld aardrijk in de vloek terechtgekomen was. En hij wist het ook dat die aarde daarom doornen en distelen zou voortbrengen. Hij had het ook ingeleefd dat hij vanwege die vloek in het zweet zijns aanschijns het brood zou eten. En hij had het gezien bij de geboorte van zijn kind dat het vanwege de vervloeking was dat ze met smart haar kinderen moest baren. Lamech was een man die wist dat hij Gods geboden had overtreden. Lamech was een man, dan mag ik het maar eens heel eenvoudig zeggen, met de woorden van onze catechismus, een man die kennis had aan het stuk der ellende. Maar wat typeert hem nou? En was nou een kenmerk van mensen die waarlijk inzicht hebben in het stuk der ellende, wel dat ze smart hebben over de zonden. Dat hij niet alleen kennis droeg van de oorzaak van de zonden, van de val in Adam, maar dat hem dat nu ook smart. En dat hem dat nou een intens verdriet gaf, dat hij nu niet anders kon dan zondigen. En het smartte hem dat de mensen van God afweken. Het smartte hem dat Gods zonen zich vermengden met de dochteren der wereld. Lamech, hij kon daar niet mee mee. Lamech was niet te vinden op de feesten die de kinderen van Kain organiseerden en waarin het volk van Enos meedeed. Hij kon er niet bij zijn bij die lege ijdelheid. Hij liep met droefheid over de aarde, ziende de verschrikkelijke doorwerking van de zonden. Wat een verschil met die andere Lamech. Want als we dan ook dat andere geslachtsregister lezen over de kinderen van Kaïn, dan is er ook één die spreekt, één maar. En dat is de man met dezelfde naam, Lamech. Maar God die ze vanmorgen voor ons plaatst, laat zien wat een oneindig groot verschil is in het spreken van die beide Lamechs. Luister maar wat die andere Lamech zegt. Die zoon van Kaïn, die staat daar voor zijn vrouwen, trots en hoogmoedig, tussen Ada en Zilla staat hij. En hij zegt er tegen hen, hoort mijn stem, gij vrouwen van Lamech, neem ter oren de reden van mij. Voorwaar, ik sloeg wel een man dood om mijn wonden en een jongeling om mijn builen. Want Kaïn zal zevenvoudig gewroken worden, maar Lamech 70 × 7. O, voel je het verschil tussen de woorden van Lamech, die smart heeft en verdriet heeft over de zonden, en deze trotse, hoogmoedige Lamech, die zichzelf op de borst klopt en snoeft en pocht op zichzelf. Hij heeft God niet nodig, hij kan alles zelf. En hij bralt zijn wraaklied uit. Hij handhaaft zichzelf. Hij kan zichzelf wel verlossen. Lamech, de zoon van Kaïn. Lamech, de zoon van Set. Wat een verschil. De enige danst over dood en vloek heen. En de ander smart over vloek. En dood, verlangend naar het leven. En dan breekt er de dag aan in het leven van Lamech, dat hij een zoon mag ontvangen. En dan moeten we weer opnieuw nauwkeurig naar de schrift gaan luisteren. Want het is zo opmerkelijk dat er iets bijzonders staat. Namelijk dit, in het slot van het 28e vers staat, en hij gewon een zoon. Als je weer dat hele geslachtsregister terugleest, dan zie je dat dat ook opmerkelijk is. Want elke keer staat er, en hij gewon Methuzalach. Of, en hij gewon Henoch. Elke keer wordt er een naam genoemd. En dan in het vervolg verstaat er, en hij gewon zonen en dochteren. Maar hier deze aparte zin, en hij gewon een zoon. En opnieuw is het de Heilige Geest die zegt, lees dit nou eens met aandacht. Wat er nu gaat gebeuren is heel bijzonder. Deze zoon is een bijzonder kind. Het is alsof de Heere vraagt, let nu eens op mijn handelen, wat hier gaat gebeuren. En dan staat er ook heel nadrukkelijk de naamgeving van die zoon. En hij noemde zijn naam Noach. En Noach, dat woord komt van het Hebreeuwse werkwoord nacham. En dat wil zeggen troosten. Maar dan in het bijzonder die troost die verbonden is aan rust. Troost die rust geeft in het gemoed. Het is het woord wat we ook tegenkomen bijvoorbeeld in Psalm 23. Waar je die dichter ook in zoveel moeite ziet. Waar de schaduw van de dood over zijn leven valt. Maar waar hij nochtans zegt, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Die geven mij rust in mijn binnenste, wat er ook gebeuren gaat. Of bijvoorbeeld dat woord troost, zoals we tegenkomen in Jesaja 40. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. En dan mag Jesaja dan verkondigen dat haar strijd vervuld is. En dat troost haar, want dat zal vrede geven. Troost, dat is het waar Lamech naar verlangt. Troost die rust brengt in zijn onrustig gemoed. Troost die vrede brengt in zijn hart. Dat is het verlangen van deze Godvrezende man, die de schuld gevoelt. die de oorzaak van de zonden kent, die daar smart over heeft. Hij verlangt naar troost. Deze zoon, zegt hij, zal ons vertroosten. En hoe komt hij nu aan dat verlangen? Wel omdat hij niet alleen weet van de zondeval, niet alleen weet van die verschrikkelijke gebeurtenis, die donkere, diepe bladzijde in de geschiedenis van zijn voorgeslacht, maar hij weet ook van die heerlijke moederbelofte die geklonken heeft. Hij heeft het gehoord uit de mond van Adam, dat het tot hem gezegd is, en ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Hij verlangde naar de vervulling van deze beloften. Daar lag zijn troost in, daar lag zijn hoop in, te midden van de vervloeking en de ellende waarin de mensheid zich bevond, verlangde hij naar de komst van dat vrouwenzaad. Mag ik het heel eenvoudig zeggen, gemeente? Lamech verlangde naar Christus. Hij verlangde naar hem die komen zou om de Satan de kop te vermorzelen en voor zijn kinderen het leven te verwerven. Iemand schreef eens, hier mag je wel zeggen, het is Lamechs adventspsalm. Als het ware luidt hier hij de adventsklok. En in die belijdenis, deze zal ons troosten, horen wij de harteklop van het geloof. Lamech bouwde op Gods belofte. Te midden van de ellende hield hij vast aan dat woord dat de Heere gezegd heeft, dat het vrouwenzaad komen zal. En wat een heerlijk getuigenis gaat er zo van deze man uit. Daar heel de wereld van God is afgevallen, daar er een dikke duisternis van goddeloosheid gekomen is, waar schier niemand meer wil weten van God en zijn geboden, is het deze man die zich vastklemt aan dat onwankelbare woord van God. Heren, u hebt beloofd dat u het vrouwenzaad zal geven. U hebt beloofd dat Christus zal komen om ons te bevrijden uit de verschrikkelijke gevolgen van de zondeval. Om ons weer het leven te schenken. Om ons weer met u te verzoenen. Lamech, hij ziet uit naar de vervulling van Gods beloften. En later zal er weer zo iemand opstaan. Die ook met de anderen verlangt, uitziet naar de vervulling van Gods beloften. En dat is Abraham. Ook hij staat met een kind in zijn armen. En hij zegt het Isaac, hij die ons zal doen lachen. En dan zegt de Heer Jezus van Abraham, hij heeft met verheuging verlangd, opdat hij mijn dag zou zien. En heeft hem gezien en is verblijd geweest. Zo is hij ook Lamech verblijd geweest toen de Heilige Geest hem ingaf om zijn kind deze naam te geven, Noach. Noach, deze zal ons troosten, te midden van onze smart, te midden van ons verdriet, te midden van de zonden zal hij komen die ons troosten zal. En wat heeft de Heere dat ook vervuld? We hopen dat de komende tijd te zien hoe Noach het middel mag zijn om de mensheid te behouden, dat zij niet omkomt, maar dat de Heere nog een rest zal doen overhouden die hem dienen zal. Dat er geen einde zal komen aan de mensheid, dat de mensheid niet voor eeuwig om zal komen. Noach, hij mag het middel zijn in Gods hand. En daarin mag Noach een type zijn van de meerdere. Noach, de Heer Jezus Christus, die waarlijke redding zal brengen voor een verloren mensenkind. Lamech, in zijn belijdenis zien wij zijn levensgeheim. Wat zou het begrijpelijk geweest zijn als ook deze Lamech meegezogen was. Maar de Heere heeft hem door zijn Heilige Geest vastgehouden in die goddeloze tijd. De Heer is het geweest die hem deed vastklemmen aan zijn beloften. Hij mocht zien en geloven dat de Heere komen zou. Ja, hij mocht zien de liefde waar de Heer Jezus later van spreken zal. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem niet geloven, die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. Hij mocht geloven, Lamech, dat hij komen zal, die zijn bloed voor hem zou storten, tot verzoening van de zonden, tot wegneming van de smart, tot een volkomen verlossing. Daar zag hij naar uit. Liefde gemeente, als je zo luistert naar die uitroep van Lamech, deze zal ons troosten. Mag ik het dan vragen? Is dat ook je uitzien? Is dat ook je verlangen om Christus te mogen kennen? Worstel je daar ook mee vanmorgen, met die hemelhoge schuld? Voel je het ook met Lamech, dat al ons werk, al ons doen en laten, heel ons bestaan ligt onder de vloek van God? Dat wij zijn kinderen des torens, zoals de Heer ons meegegeven heeft toen wij gedoopt werden. Dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen. Mag ik eens vragen, wie zucht daar vanmorgen onder? Wie zucht met Noach? Wie zucht met Lamech? Wie zucht met Henoch? Onder de verschrikkelijke gevolgen van de zonden. Onder die kloof die er gekomen is tussen God en je ziel. En dat nu de toren Gods op je rust en dat het ganse aardrijk vervloekt is vanwege onze zonden. Lamech had er smart over. Hebt u er ook smart over? Is dat ook de nood van je ziel? Of wat is het toch nodig, geliefde gemeente? Dat we ook met Lamech leren wat ons doopformulier vervolgens zegt. Dat we mishagen krijgen aan onszelf. Ons voor God verootmoedigen. En de reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te leren zoeken. Dat is de weg die Lamech ons wijst. Lamech met zijn smart over de zonden. Lamech die zichzelf mishaagt. Die zich voor God verootmoedigt in de schuld terechtkomt. Die zoekt het niet meer bij zichzelf. Hij troost zich niet met zijn eigen werk. Lamech probeert niet de smart en de vloek van de zonde weg te nemen door zijn eigen inspanningen. Maar met de woorden van onze belijdenis zoekt hij het bij een ander. Zoekt hij de zaligheid niet in zichzelf, maar buiten zichzelf. Deze zal ons troosten. O, dat je zo vanmorgen uit mag zien naar die trooster, die waarlijk troosten kan. En als je daar nou vanmorgen niets van beseft, niets van die smart van Lamech kent, niets van dat verlangen naar die trooster, o, bid dan vanmorgen toch. Heere, open mijn ogen. Heere, laat er vanmorgen onder de prediking toch druppelen vallen van die goddelijke ogen zelf, opdat mijn ogen geopend worden, opdat ik zie de grote nood en dood waarin ik verkeer, opdat ik met Lamech mag zien dat al het werk onze handen vervloekt is. Dat ik er smart over mag krijgen dat ik bij u vandaan gegaan ben. Dat dat de nood van mijn ziel mag worden. Opdat in die nood geboren wordt dat verlangen naar die trooster die gij beloofd hebt. En dat je zo mag roepen, Heere, wilt u ook mijn ogen openen. Opdat ik zien mag wie ik ben. Maar bovenal ook dat ik leren mag wie u bent. En weet u wat het wonder is? Als je zo door genade met Lamech mag leren uitzien, hopen en verlangen. En al je vertrouwen mag stellen op de belofte Gods. Die straks in Christus Jezus ja en amen zijn. Weet je wat dan het gevolg is? Dan kun je er niet meer over zwijgen, gemeente. Dan ga je er met elkaar over spreken. Ach, en dan zeg ik het maar heel eenvoudig. Dat de kinderen ook kunnen begrijpen. Dan zie ik zo in mijn gedachten vader Lamech lopen. Met die kleine Noach aan zijn hand. En misschien dan vraagt Noach wel, vader, waarom heb ik die naam gekregen, Noach? Och, en dan geeft dat vader Lamech de gelegenheid om te spreken, jongen, weet je. Weet je wat wij gehoord hebben van onze overgrootvader Adam? Dat hij Gods gebod heeft overtreden. En dat de bezoldiging der zonden de dood is. Lieve jongen, we liggen allemaal onder dat oordeel van de dood. Maar weet je wat er gebeurd is in het paradijs? Noach zul je het nooit vergeten. Daar heeft God beloofd dat er één zal komen die de breuk zal herstellen. En daar gaat mijn hoop nou naar uit, jongen. Dat jij nu een beeld mag zijn van die Christus die komen gaat. De Heer Jezus Christus. En zo mag hij het zaad strooien in het hart van die jonge Noach. En dat zaad dat zo gestrooid mag worden, dat zal de Heer zegenen. Ouders, als je van dat zielsgeheim, van dat wonder mag gaan spreken, dat er één gekomen is die je ziel getroost heeft, waar nu alles in te vinden is voor tijd en eeuwigheid, zou de Heer zo'n godzalige opvoeding niet willen zegenen? Jazeker, hij wil het gebruiken als een middel in zijn hand, opdat ook uw kinderen en kleinkinderen tot bekering zouden mogen komen. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, Noach's God. Lamech, hij mocht het zaad strooien. En dan lezen wij dat heerlijke woord. O gemeente, dat is zo'n wonderlijk woord. En Noach vond genade in de ogen des Heren. Dat is het heerlijkste getuigenis wat er ooit van een mens gegeven kan worden. In dat woord, maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Daarin horen wij wie de Heren wil zijn voor een verloren mensenkind. Want ook Noach was ter wereld gekomen als een onrein kind. Ook van Noach gold dat hij het koninkrijk Gods niet zou kunnen zien. Want ook van Lamech gold, wie zal een reine geven uit een onreine? Ook Noach was aan alle ellende, ja aan de dood zelf onderworpen. Maar daar klinkt plotseling dat goddelijke maar, die oneindige tegenstelling. Daar de Heere gezegd had van die geweldenaars, van die goddeloze wereld, met haar zal ik afrekenen, maar Noach zal genade vinden. Noach heeft in mijn ogen genade gevonden. Ik zal de mens die ik geschapen heb verdelgen, maar Noach haal ik eruit. Noach trek ik uit dat ganse menselijke geslacht. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou, zul je vragen, jonge mensen, en ik begrijp die vraag. Hoe kan dat nou, dat die hele wereld verloren gaat en dat Noach eruit gehaald wordt. Dat Noach genade vindt in de ogen des Heren. Komt dat omdat Noach beter was? Komt dat omdat Noach zo'n mooie naam had? Komt dat omdat Noach zo anders was dan de andere mensen? Nee, geliefden. Maar dat is nu enkel het wonder van Gods verkiezende liefde. Van dat eeuwig welbehagen van de Heere. Dat mensen aanziet niet omdat zij iets in zichzelf hebben. Maar uit vrije genade alleen wordt Noach eruit gehaald. Noach wordt getrokken uit dat ganse menselijk geslacht. Daarin zien wij Gods goedheid, dat hij ze daar niet allemaal laat liggen, maar dat hij door zijn genadige liefde zondaren daaruit trekt. En daarin zien wij ook dat wonderlijke handelen van God. Want mag ik het eens met eerbied zeggen, Noach moest eruit gehaald worden. Waarom? Omdat God getrouw blijft aan zijn beloften. Noach moest de vader van Christus zijn. Want de Heer had beloofd dat Christus komen zou. Als Christus niet komen zou, dan zou Adam en Eva verloren zijn. Dan was er geen verzoening voor Abel. Dan kon Henoch niet in de hemel ingegaan zijn. Daarom moest ook Noach eruit getrokken worden, opdat God zijn belofte zou volmaken. Dat hij zijn raadsplan zou uitvoeren. O aanbiddelijk wonder, Noach vond genade in Gods ogen. Genade. Voor het eerst lezen wij van dit woord in deze geschiedenis. En geliefde gemeenten, ik hoop dat je het leren mag. En dat je het steeds meer leren mag. Dat er geen heerlijker, geen zoeter, geen dierbaarder woord in de schrift is dan genade. Genade, dat is het woord dat ons rechtstreeks wijst naar Golgotha. Genade, dat is dat woord dat wijst ons naar de kruispaal die daarop gericht is op de hoofdschedelplaats. Genade wijst ons naar die plaats waar Christus zijn bloed gegeven heeft. Daarom alleen kon de Heere aan Noach genade bewijzen. Om Christus wil alleen kon hij Noach, die in de zonden gevallen was, die als een onreine ter wereld gekomen was, genade geven. Noach, die met al de anderen het oordeel verdiend had. Maar Noach vond genade om Christus wil in de ogen van de Heer. En daarom zal het in het hart van Noach geleefd hebben. Vrije gunst, vrije genade was het, Heere, die u van eeuwigheid bewoog om mij te trekken uit deze boze wereld. Niets was er in mij, Heere. Niets was er in mij dat mij heeft doen behouden worden. Het is alles uit u. Liefde gemeente, zo mocht Noach door genade worden aangezien. Genade, jonge mensen, dat is het allergrootste wat de Heer aan een mens geven kan. En wat een mens van de Heer ontvangen kan. En daarom schrijft ook Paulus het. Want de bezoldiging der zonden, dat is de dood. Maar de genade geeft Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Hij heeft die genade verdiend, zodat mensen zalig kunnen worden zonder enige verdienste van hun kant. Genade vinden in Gods ogen is dan ook ten diepste schuilen achter Christus. Dat is wegschuilen achter zijn wonden. Dat is genade vinden in de Heer. Daar heeft de Heer lust in, om het zo te zeggen. En zulken ziet hij in gunst aan, die het niet meer verwachten van zichzelf, maar die nu alleen het zoeken bij dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En zo kon ook alleen Noach staande blijven in die wereld die God de rug toegekeerd had. En daarom merk je ook dat het in het leven van Noach niet te doen is om de gunst van mensen. Dat Noach daarvan verlost is, maar dat het me enkel en alleen maar gaat, Heren. Mag ik genade vinden in uw ogen, mag ik delen in uw gunst, mag het telkens weer zijn Gods vriendelijk aangezicht, geeft vrolijkheid en licht voor al de oprechte van harten. Daar was het Noach om te doen. Dat bleef zijn verlangen, om genade te mogen vinden in de ogen des Heren. En jonge mensen, dan is het waar, hoewel Noach een eenling was, en hoe de wereld hem als het ware uitkotste, hoe niemand met hem te maken wilde hebben, hoe de wereld zich opmaakte in haar feestgedruis, en hoe Noach eenzaam zijn weg ging in de wereld. Toch, jonge mensen, was er niemand gelukkiger op de hele wereld dan Noach. Want Noach had genade gevonden in de ogen des Heren. En dat is het rijkste wat je ooit ten deel kan vallen. En wat God je vanmorgen nog geven wil, uit vrije genade alleen. En daarom, ik leg die vraag nog eens een keer aan je hart. vanmorgen, verlang je nu ook om zo te mogen leven als Noach, levend onder dat heerlijke woord genade, dat genade door de Heer je gegeven wordt. Genade, dat wil zeggen gunst, eeuwige vrede, vergeving der zonden, zonder enige verdienste mijnerzijds. Van dat grote wonder hopen we vanavond te mogen nadenken. Als het gaat om de rechtvaardiging, dat is de genadegifte Gods. Als we vergeving krijgen van al onze zonden, zie je daar nou naar uit. Om nou genade te mogen vinden in de Heer Jezus Christus. Is dat nou je hoogst verlangen? Omdat je zo'n smart hebt over de zonden. Wat is het dan toch een wonder? Als je zo vanmorgen in de kerk zit. Met die smart. En met dat verlangen, Heere, zou u ook nog eens naar mij willen omzien. Zou u ook nog willen geven. Dat ik genade mag vinden in uw ogen. Wat is het dan een wonder? Als je lezen mag in onze Nederlandse geloofsbelijdenis, in dat eerste artikel, dat God is een zeer overvloedige fontein van alle goeds. Dan mag je lezen dat hij een fontein is van genade, voor de grootste der zondaren. En dan hebben ze dat gesput uit dat heerlijke woord van de profeet Zacharia. Dat hij zegt, en te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David, voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonden en tegen de onreinheid. Hoor je dat er een fontein is geopend, waaruit nou genade stroomt voor verloren zondaren. Hoor je dat die fontein geopend is, die bloedfontein, tot bedekking van al je ongerechtigheden. O, zeg je maar, hoe krijg ik nou deel aan die bloedfontein? Hoe wordt het nou ook zo, als in het leven van Noach, dat ik genade mag vinden in Gods ogen? Wat is toch de weg waarin ik deel krijg aan dat heerlijke heilgeheim? Wel, de weg is de weg van het geloof. Dat is de enige weg waardoor wij deel krijgen aan Christus en aan al zijn weldaden. En wat is nou geloven? Wel, dat is aanvaarden je straf. Dat is bewenen je ongerechtigheden. En dat is de toevlucht nemen tot Christus. Met de belijdenis, gij, Heere, gij alleen kunt zalig maken. Zulk een hellewicht als ik ben. Gij kunt alleen zalig maken. Zo een die het verdient had om met de ganse wereld veroordeeld te worden. Maar Heere, uw bloed reinigt van alle zonden, dat is geloven. Dat is tot hem de toevlucht nemen, om de zoom van zijn kleed aan te raken, niet waardig zijnde. Dat is uit te roepen met de melaatse, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Dat is gelovig uitgaan, dat is met Henoch, met Lamech, met Noach de wereld verlaten. Want je kunt niet in de wereld blijven. O nee, daar komt een scheiding tussen u en de wereld. Daar gaat u met de verloren zoon de wereld achter u laten. En daar vlucht u uit de wereld heen. Tot de behouder Christus Jezus. Deze zal ons troosten. Ja, Heere. U alleen kunt mij troosten. Dat wil zeggen dat je nergens meer troost in vindt. Niets kan je meer troosten in deze wereld. De mensen kunnen je niet troosten en je kunt jezelf niet troosten. Maar er is één schreeuw in je hart, Heere. Wees mij de zondaar genadig. Heere, troost mij toch. En waar kan je nou mee getroost worden? Kom, zeg het nou eens. Waar kan je nou alleen mee getroost worden? Wel, Heere, met uw verzoenend sterven, o dierbare geest, openbaar toch Christus aan mijn hart. Hij alleen kan mij troosten. Dat was de uitroep van Lamech. Deze zal ons troosten. De meerdere Noach, de Safnat Panea, de redder der wereld. Hij alleen kan mij troosten. Zoek dan heden Het aangezicht van de Heere houdt vast aan zijn woord. Zoals Lamech zich mocht vastgrijpen in die wegstervende wereld aan die moederbeloften dat het vrouwenzaad zal komen. O, grijp toch door genade vast aan dat woord, aan dat onwankelbare woord. En zeg het tegen de Heere, er staat geschreven, Heere. En dat was het fundament van het leven van Lamech. U hebt het gezegd tot Adam en Eva, dat u de kop van de slang zult vermorzelen door dat vrouwenzaad. Dat komen zal en dat verlossen zal van de heerschappij der zonden. Dat verlossen zal van de macht en de dood. O Heere, maak het ook waar. In mijn leven, zie dan toch af van al het uwe. En leg u toch als een verloren zondaar aan zijn voeten neer en roep het uit. Heere Jezus, u bent de ware Noach. Heere Jezus, u bent het alleen die mijn ziel troosten kan. Wie zo tot hem uitgaat, wie het vanmorgen zo van hem alleen verwachten mag, die zal het mogen leren. En steeds meer gaan leren wat de dichter mocht zingen uit Psalm 107. Die oppermajesteit is gunstrijk, zeer genadig en goed in eeuwigheid. Amen. Gemeente, zoeken we samen het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo mochten wij vanmorgen een begin maken met de geschiedenis uit het leven van Noach. Heere, dan hebben we zulke rijke lessen mogen ontvangen vanuit uw woord. O, geef dat onze jonge mensen die hartelijke keuze mogen doen. Om niet met de wereld mee te gaan, maar nee te zeggen. Nee te zeggen tegen al de verleidingen. Heere, wat een aanschouwelijk voorbeeld. De zonen God zijn bezweken, Heere. En ze hebben zich vermengd met de dochteren van de wereld. Wij bidden u, houd u onze jonge mensen vast. Uit onszelf kunnen we niet staande blijven. Heere, maar wij bidden u dan ook, geef u vele vaders als Lamech, Heere. O, dat er ook in het midden van de gemeente vele mogen zijn die zeggen, Christus is onze troost. En die zo hun kinderen en kleinkinderen als een Lamech Noach mogen opvoeden in de vreze des Heren. Dat het geheim mag zijn, Christus is onze troost. Christus is ons fundament, Heren. En geef dan dat we in die weg dat heilgeheim van Noach mogen leren. Maar Noach vond genade in uw ogen. Heere, dat is ten diepste het wonder van verkiezende liefde. dat u zondaren trekt uit deze wereld, die zelf niet naar u vragen. Daarom wordt genade zo'n eeuwig wonder, en dan alleen uit vrije genade, zonder enige verdiensten. Heere, dan wordt zalig worden, zo onbegrijpelijk, zo aanbiddelijk. Heere, dan hebben we de eeuwigheid nodig om genade uit te wonderen. Heere, geef dat we daar hier al iets van mogen kennen, van dat leven der genade. En geef die het nog niet kennen, dat ze niet zullen rusten voordat ze mogen zijn in de linie van Henoch, Lamech en Noach, de ware kinderen Gods. Blijf zo bij ons. Breng ons ook vanavond in getrouwheid weer op, of we meer mogen horen van dat grote wonder, wat het zeggen wil, genade te vinden in Gods ogen, verzoend te worden met God, de schuld voor eeuwig uitgedelgd. Heere, dat er zo een honger in ons hart mag zijn, om die kostelijke waarheid te mogen horen, hoe ik rechtvaardig ben voor God. Heere, geef het zo. Uit genade ontvang onze dank, dat we nog een stem kregen om te spreken, dat we het woord nog mochten verkondigen. Laat het tot rijke zegen mogen zijn, om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij tot slot met elkaar uit Psalm 31 en daarvan de versen 15 en 17. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. En ook het 17e. Gelooft zij God die zijn genade, dat is de lofzang van Noach, aan mij heeft groot gemaakt. Zingen we dat met elkaar, Psalm 31, de versen 15 en 17. Ontvangt de zegen des Heren en ga heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijne vrede. Amen.